Vanavond is het thema waar ik over spreken ga, is waardevol leven door geloof. Als je een waardevol leven wil leiden, dan is het belangrijk dat het element geloof daar een enorm onderdeel van is. Ook mee eens? Fantastisch, ik ook. Nou, dan kunnen we samen nog wel even door, zeg maar. En ik zal je eerlijk vertellen, afgelopen paar weken heb ik iets gedaan in mijn leven wat ik nog niet veel eerder gedaan heb. Ik ben op een nogal wat latere leeftijd gaan ontdekken hoe vet het is om te wintersporten. Ik had niet het grote voorrecht om dat al heel jong te beleven. Dat kost natuurlijk ook bakken vol met geld om dat soort dingen allemaal te doen. Maar dat ontdek je pas als je het gaat doen. Alleen het had mijn interesse wel gewekt. Er waren een aantal vrienden van mij en die gingen snowboarden. Nou, vanuit mijn vroegere jeugd heb ik wel geleerd wat het is om een beetje te skateboarden. Dus balans had ik wel. En wat ik vorige zomer heb gedaan, of twee zomers geleden, toen ik een beetje uit de bocht gevlogen was, nadat ik een hele tijd gewoon echt alles had gegeven en moe en opgebrand was, zocht ik naar een nieuwe manier om mijn hoofd instant leeg te maken. Ik ging altijd veel tijd doorbrengen om te vissen en te doen. Maar ik had ontdekt dat als je op een wakeboard gaat staan, dat is een bord op het water, zeg maar, achter zo'n kabeltje aan. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Nou, dat is nog maar één ding waar je aan kan denken en dat is: hoe kan ik blijven staan? Halleluja. Dus instant is je hoofd leeg. Er is maar één ding waar je aan denkt en dat is je balans. Dat had ik ontdekt en dat vond ik ook te gek. En een paar van mijn vrienden die zeiden van: nou, laten we met elkaar gaan kijken, wintersporten. Nou, ik een dagje naar Winterberg, niet zo gek hier vandaan, ver hier vandaan. En ik de hele dag met dat bord achter me aan, achter die gasten aan. En bergje op, bergje af. En beetje bij beetje, al roetjend, vallend. En nou, ging het wel een beetje. Einde van de dag dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En een aantal maanden later zat ik met een aantal jongens van Stichting Caleb. Die waren met mij mee geweest naar Afrika, Tanzania. Hele leuke tijd gehad, een beetje een reunie. Waren we aan het lunchen. En ze doen veel zomerkampen en daar vragen ze me wel eens voor om te spreken. Alleen ik moet heel veel kiezen uit de spreekbutten die ik krijg. Ik kan lang niet meer overal op ingaan. Ik zeg, joh, ik zeg, dat hou ik niet allemaal maar. Ik zeg, jullie gaan ook wel eens op wintersport. Ja, zei hij. Ik zeg, als je me daar nou eens voor vraagt, ik zeg, dan wil ik best wel komen spreken. En toen keek hij me aan en zei hij, meen je dat nou serieus? Ik zeg, ja, ik zeg, serieus. Nou, zei hij, gaan we doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ging op wintersport 2 weken geleden met een hele club met jongelui, 40 kerkelijke gasten. En dat was een ontzettend leuke tijd. Maar voordat ik ging, ben ik nog even snel 2 keer gaan oefenen in een indoorbaan. Want zo heel veel skills had ik nog niet. En ik wilde natuurlijk niet door de mand vallen tussen al die tieners dat ik achter elkaar op een snoetert zou gaan. Dus ik oefenen en ik alles geven wat ik had. Als je me een beetje kent, als je me niet kent, zal ik je uitleggen hoe ik in elkaar zit. Ik ben iemand die niet graag opgeeft. Zelfs al gaat het niet meer, ga ik toch nog even door. Ik heb onlangs in Afrika, dat is wel grappig, helemaal aan het einde van zo'n campagne, dan hebben we alles gegeven, zijn we moe. En de laatste paar uurtjes voordat we naar het vliegtuig gaan, dan zoeken we nog wel eens een plekje waar we even kunnen zitten, zwemmen en een cola kunnen drinken. En dat was een enorm groot zwembad. En dan hadden we zo bedacht dat ik ging dan met mijn campagnecoördinator, cameraman en fotograaf, gingen we dan een wedstrijdje doen wie als eerste aan de overkant is met onder water zwemmen. We zijn echt een beetje, ja, hoe moet ik dat eerlijk zeggen, toch ook nog wel jongens gewoon. Dus helemaal een lijn. En ik verloor steeds, weet je wel, steeds net. En toen bedacht ik me dit is wat ik moet doen. Als ik niet meer kan, op dat moment geef ik nog altijd 2 extra slagen. Dat werd mijn tactiek. En ik zei, vertellen, ik won. Halleluja. En hun dachten, hoe doe je dat nou? Je moet niet verder vertellen hè, dat dit mijn tactiek is, want volgend jaar gebruik ik hem natuurlijk gewoon weer. Steeds als je denkt, ik kan niet meer, ging ik toch nog even door. Nou, dat zegt iets over mijn karakter. Dat ook al kan ik niet meer, ben ik toch in staat om er toch nog een beetje voor te gaan. Nou, te midden van die buitengewoon gave wintersporttijd in de bergen hadden we ook te maken met een groep jongelui die vooral bekend was met de traditionele kerken. En een vriend van mij die had het een en ander geprobeerd te delen vanuit zijn hart. Maar wat er gebeurde, in plaats van dat het echt diep binnenkwam in de harten van die jongelui, merkte ik dat we op een stukje discussie botsten met ze. En ze hadden zoveel vragen en ik had echt geworsteld. Ik dacht bij mezelf, hoe kan ik in hemelsnaam nu daar doorheen breken? Zodat we met elkaar kunnen praten over waar gaat het leven uiteindelijk echt om. Dus ik was me daarop voor aan het bereiden. En ik had met mijn hele leven, zo ben ik dus ook, nog helemaal geen snowboardles gehad. Ik had alles gewoon zelf gedaan, zelf geprobeerd. Met alle gevolgen van dien. Ik had dus niet begrepen dat als je op je snowboard staat, dat je alleen maar voorover en achterover kan leunen, maar dat je vooral niet plat op het bord moet borden. En dat betekent dat als je plat op je bord gaat, dan ben je de grip kwijt. Nou, dan merk je snel genoeg, lig je zo, bam, op je snuffert. Dus ik had een leuk lesje van een van die leraren daar en die legde me al die dingen uit. Voor mij ging de wereld open. Ik vond het helemaal geweldig. Maar de allereerste keer dat ik daar de baan op sjeeste, nou, ik dacht, ik wil me niet laten kennen. Ik ga er gewoon voor, dus ik vol gas. Over echt waar, een bergpad dat dan helemaal zo kronkelt. En als je naast je kijkt, gewoon een dikke afgrond. En ik met al mijn vrijmoedigheid, met nul lessen, gewoon achter al die gasten aan, hè? Bezig. En tot mijn grootste verbazing haalde ik het ook nog een beetje. Maar wat gebeurt er nou de tweede dag? De tweede dag sta ik op dat bord, vol overgave. En ineens denk ik bij mezelf, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Remmen, paniek, vallen, hè? Bovenop, bord omhoog. Met als gevolg dat er een stukje angst bij mij naar binnen sloop en ik gewoon niet meer het lef had als wat ik had in de dagen daarvoor. Nou, balen doen. En toen later kwam ik bij mijn beste snowboardleraar en die zei tegen mij een beetje grappend, David, zei die, snowboard is eigenlijk net als geloven. Je moet er of helemaal voor gaan, of helemaal niet. Je moet alles geven. Hij zegt, en als je niet alles geeft, zegt hij, dan kun je niet het maximale eruit halen. In de wintersportwereld is het ondenkbaar dat jij volle speed de berg op gaat en toch nog een beetje achterhoudt voor jezelf. Nee, je gaat ofwel of niet. En nou, dat werd natuurlijk mijn insteek voor mijn preek die avond bij de jongelui. Dus ik mijn verhaal vertelde met de jongelui. Ik zeg, geloven doe je ook niet maar een beetje. Je moet alles geven. Je moet er helemaal voor gaan. Er zijn heel veel mensen die zeggen, geloven is saai. Ja, dat is televisie kijken ook als je de stekker er niet in steekt. Ja, toch? Want dan is er helemaal niks wat je mee kan maken van wat de mensen zeggen dat daar eigenlijk te beleven is. En het geloofsleven, zoals wij dat beleven met elkaar, dat kan je in allerlei manieren beleven, maar totdat de kracht van de Heilige Geest er doorheen gaat en je leven begint te leven vanuit de dynamiek die God eraan geeft, dan alleen pas wordt het echt interessant. En als je dan die weg gaat, dan is het net als snowboarden. Dan moet je niet een beetje gaan. Dan moet je niet halverwege gaan. Dan moet je niet een beetje achterhouden. Want dan ga je geheid op je snuffert. En het grote probleem is, als je achter elkaar op je snuffert blijft gaan, kan je op het punt komen dat je kont zo blauw is dat je zegt, ik vind het niet leuk meer, ik ga het nooit meer doen. Natuurlijk leren we alles met vallen en opstaan, maar er zit een element in waar ik het vanavond met je over wil hebben. Het element van geloof. De Bijbel zegt namelijk, zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof, zegt de NBV, is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Als je iets van God verlangt, moet je allereerst geloven dat hij er echt is. Als je daar nog aan twijfelt, moet je afvragen of je wel naar hem toe wil gaan om te vragen wat je vragen wil. Dat is waar. Voor heel veel dingen geloven we het wel in onze natuurlijke wereld. Zeggen we, ja, een beetje snowboarden, ja, dan ga je flink van op je mel. Je moet je overgeven. Maar zo is het ook met geloof in God. Kijk, Hebreeën 11 die beschrijft op een buitengewoon bijzondere wijze al onze geloofshelden. En ze worden geprezen om wie ze waren en vooral om wat ze deden in geloof. Om de stappen die ze durfden te zetten, die eigenlijk menselijkerwijs onmogelijk waren, om die te nemen. Door geloof verliet Abraham zijn land om naar een beter land te gaan. In geloof bouwde Noach een ark. Dat deed hij jaren over. Dat was niet één momentje, maar elke dag, lieve mensen. Volgens mij waren het wel 100 jaren. En elke dag waren de mensen die kwamen uitlachen, die hem belachelijk kwamen maken, die wilden stoppen. En wij denken wel eens dat we na één ontzettende ontmoediging toch wel genoeg ontmoedigd zijn. En waarom grijpt God niet in? Ik ben ze wel eens tegengekomen hoor. Mensen met een gave van ontmoediging. Kent u ze ook? Oh, er zijn er genoeg van. En ik zou je vertellen, net als je de een ontmoet hebt, dan denk je bij mezelf, ik hoop dat dit de laatste was. En dan helaas is het toch weer niet de laatste. En wat is dan zo belangrijk? Het is dan zo belangrijk dat je je in de kracht van het geloof kan verbinden aan het hogere plan van God. En er staat er iets opmerkelijks in Hebreeën 11 vers 13. Daar staat het volgende, moet je opletten. Daar staat, zij allen zijn in hun geloof gestorven. En wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en als gasten. En door zo te spreken lieten zij blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Ongekende wijsheid van God hier in de Bijbel. Dat er een hele generatie geloofshelden is geweest, die heeft gehandeld en geleefd naar geloof zonder daadwerkelijk te zien dat wat ze zo graag voor ogen hadden, dat ze zouden zien. In andere woorden, de Bijbel zegt, van elke geloofsheld die hier opgeschreven staat, is het eindresultaat van wat hij dacht te ontvangen anders geworden. En toch bleven ze geloven. Weet je wat mij dat vertelt? Dat vertelt dat mijn geloof krachtiger is en belangrijker is dan het resultaat waar ik voor geloof. Je gelooft voor een succesvol leven in Christus. En je gelooft voor een leven vol met rijkdom. Je gelooft voor doorbraak. Dat zijn vaak onze doelen. Maar God is meer geïnteresseerd in het element geloof in ons hart. Want geloof zegt dat je iets en iemand vertrouwt. En dat gaat zoveel verder dan iets wat je krijgt als je iets hebt gedaan. In de correcte zin van het woord. En dat betekent dus dat het element van geloof nog zoveel belangrijker wordt voor mijn waardevolle christenleven. En dat als ik zaken wil doen met God, zeg ik altijd een beetje gekscherend, als je zaken wil doen met mensen, heb je poen nodig. Wil je zaken doen met God, heb je geloof nodig. En een geloof wat nog veel verder gaat dan het resultaat wat jij voor ogen hebt. Want het zou wel eens kunnen zijn dat het resultaat wat jij voor ogen hebt, niet het resultaat is wat God voor ogen heeft. Kan een heel ander resultaat zijn. En toch geloven, toch volharden, toch niet opgeven, toch doorgaan. Weet je, er is een vrouw die wordt geprezen om haar geloof. Dat is namelijk deze. Hebreeën 11 vers 31, moet je opletten. Door haar geloof ontving de hoer Rahab de verkenners gastvrij in haar huis. En is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Voor mij, en mag je voor jezelf eerlijk invullen, was Rahab een beetje een mismatch in de lijst van de Heroes of Faith. Maar we hebben Abraham, we hebben Noach, en we hebben Mozes, en we hebben Jozef, en we hebben ze allemaal. En ineens staat er gewoon prostituut, weet je wel? Zo. Bummer, weet je wel? Abraham, hey! Jozef, hey! Rahab, de hoer. Huh? Beetje dat effect is wat ik krijg als ik het lees. En dan staat er dat Rahab geprezen wordt, niet om wat ze deed. Kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar ze werd geprezen om het geloof wat zij had in het plan van God wat zich op een dag aandiende aan haar voordeur. Hebben we er wel eens over nagedacht dat Rahab een leven leidde wat voor de wereld een leven zou zijn waar haar vader zich voor zou kunnen schamen? Ben je dat met me eens? Weet je, prostitutie is niet een populair onderwerp, maar het is wel aan de orde. En je moet nooit vergeten dat iemand in de prostitutie belandt, iemand die daarin belandt, nooit zomaar daarin terecht is gekomen. Het is niet altijd iemand zijn eigen keuze, het zijn allemaal verschillende factoren waardoor die dingen bij elkaar komen. Maar wat ik wel weet, is dat soort personen zich vaak onwaardig, verworpen, apart gegooid en vertrapt voelen. En moet je je voorstellen, even in de schoenen van Rahab. De Bijbel zegt, je kan het allemaal lezen in Jozua. Rahab was een prostituee en ze had haar atelier of kantoor op de muur van Jericho. Dat was haar plek. En ik kan me voorstellen dat als er een verjaardag was, ergens in de stad, en haar vader was op die verjaardag, en dan had hij dan een aantal van zijn vrienden, en dan stond hij dan mee te kletsen over, nou, hè, wat doen jouw kinderen allemaal? En dan kwam het lijstje. Nou, mijn kind studeert medicijnen. Oh, ja, mijn kind helpt in de tempel. En wat doet die van jou? Ja, ik denk niet dat hij zou zeggen, nou, mijn dochter, jongen. die heeft de meeste klanten van heel Jericho. Maar vergeet niet, dat was wel haar leven. Zij stond op. Ik kan me voorstellen dat ze zich nog smerig voelde dan de dag ervoor. Er is geen douche sterk genoeg, zelfs geen regendouche om je te wassen van de dingen die je voelt, verkleven aan je ziel. Alleen God ziet die dingen. Maar God zag haar. God vond haar waardevol. En wat gebeurt er? Out of all people, out of all people. Dit is de kracht van het evangelie. Kiest God haar voordeur om met zijn plan voor Jericho naar buiten te komen. En zij doet open. Ik vind het zo mooi. En ze herkent die man, hè? En ze geeft ze een onderdak. En wat doet zij? Zij sluit een deal met die mannen, omdat ze gelooft dat het plan van God sterker is als haar eigen wijsheid. En weet je wat ik het mooie vind daarvan? Is dat zij gaat in één dag van zero to hero. En dat is de kracht van de evangelie. Op een dag klopt het plan van God aan. Aan de voordeur van ieder mens. Met de kans om van zero to hero te gaan. Haar leven ging van totaal waardeloos door de kracht van geloof. Hè? Want vergeet het niet, de manier waarop zij geloofde. De manier waarop zij zich verbond aan het woord van God. Dat ze zei, dit is waar en dit wil ik niet missen. En als een echte tough lady is dit wat ze zei. Oké, what's in it for me? Ja, dit is het plan van God met Jericho. Ja, het is wel leuk, maar jullie slapen bij mij. Jullie verblijven bij mij en ik verklik jullie niet. So, what's in it for me? En weet je wat er gebeurde? Zij werd niet alleen de redder van haar hele persoonlijke leven, maar diezelfde vader die zich misschien de ogen kapot schaamde voor wat zijn dochter deed, daarvan zei ze, vergeet ook mijn vader, moeder, broers en zussen niet. Wat een lieve schatten als dat het zijn, hè? Zo vertrapt en misschien in de hoek gegooid en veracht en misschien nooit meer opgezocht en toch niet vergeten waar je vandaan komt. Iedereen willen betrekken bij Gods reddingplan als het zich aanbiedt aan jouw voordeel. Wat een held! Lieve mensen, dit is de kracht van het evangelie vandaag. En dat is ook de reden waarom die boodschap van het evangelie gepredikt moet worden. Omdat wanneer de mensen het horen, kunnen ze hun geloof eraan verbinden. En als ze hun geloof eraan verbinden, krijgt hun leven ineens waarde op in de manier als dat het nog nooit heeft gehad. Het is zo ontzettend gaaf. Dat als je er echt helemaal voor wil gaan, als je alles los wil laten en volledig naar beneden wil boorden, ik zou je vertellen, dan ga je met de wind van de geest, ga je geweldige bergen over. Ik maak het mee. Ik durf het te zeggen. I'm living a life of faith. Elke dag moet ik kiezen. Elke dag is er opnieuw een grote uitdaging. En dan is de vraag, ook voor mij persoonlijk, geloof ik wat het woord van God zegt? Of laat ik me leiden door mijn omstandigheden? En op het moment hè, dat ik niet zie gebeuren wat ik dacht dat zou gebeuren, ben ik dan uit het veld geslagen of blijf ik geloven? Dat is de grote vraag. En dat is nou juist het element waar de Bijbel de echte geloofshelden om prees. Ondanks dat het anders ging, bleven ze geloven. Bleven ze standvastig en volharden. Vanmorgen in de samenkomst over liefde ben ik iets vergeten te zeggen. Maar ik ga hem vanavond zeggen. Heel veel christenen die meten de liefde van God aan hun omstandigheden. Als God voor mij zorgt, houdt hij van me. Hé, ik heb de favor van de Heer. Oh, waarom dan? Nou, ik heb een baan en een promotie gehad en ik heb de favor of the Lord. Ik zal je vertellen, ik bood op dat huis en ik was de eerste die hem kreeg. Favor, favor. En getuigenis hier en getuigenis daar. En oh, ik heb de gunst en ik heb de dit en ik heb de dat. Maar ja, dat komt misschien een maandagmorgen. Dat je baas zegt, hé, man, die promotie, we moeten even een stapje terug. Want het gaat een beetje lastig met de zaak. Bummer. Oh Lord. Dat is dan de andere kant van het verhaal. Maar het probleem is dit. Ik geloof in zegen en ik geloof in gunst. Alleen het is voor mij geen graadmeter om te bepalen hoeveel Jezus van me houdt. Omdat mijn omstandigheden elke dag kunnen veranderen, maar de liefde van God verandert nooit. Dat de omstandigheden in je leven zullen altijd veranderen. For better and for worse. Dat is ook waarvoor je trouwt toch? In voor- en tegenspoed. De liefde van God is voor mij in voor- en in tegenspoed. In moeilijkheid, ellende. Maar ook op de top van de berg en als het hartstikke goed gaat. Maar heel veel christenen, die komen dan in wat zwaarder weer. En zeggen, oh Heer, houdt u niet meer van mij of zo? Ik heb vast iets verkeerds gedaan. Onzin. Je liefde voor God moet gebaseerd zijn op wat je gelooft dat de Bijbel zegt. Geloof, lieve mensen, is de valuta waarmee God werkt. De valuta waarmee je de dingen die misschien hopeloos lijken voor de wereld ineens heel veel waarde kunt geven. Je kan uit de meest moeilijke zaken, door er geloof aan te verbinden, kun je zo sterk naar buiten komen als dat niemand nog nooit geweest is. En misschien dat niemand dat begrijpt. Nou, dat is ook niet jouw verantwoordelijkheid, maar jij vliegt samen met God boven je omstandigheden uit. Dat is wat God wil doen. Dat is wat ik je ook vanavond mee wil geven. Ik wil je bemoedigen. Er kunnen namelijk buitengewone dingen gebeuren op het moment dat je gelooft. De beste definitie die de Bijbel geeft, Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is nu een vaste grond, de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die je niet ziet. Dan ga je weer, hè? Het resultaat wat ik eigenlijk probeer te bereiken door mijn geloof is juist datgene wat ik misschien niet zie, maar toch is dat de zekerheid in mijn hart die niemand van mij afpakken kan. Het gaat zoveel verder. Geeft zoveel meer diepgang en waarde aan je geestelijk leven. Geloof komt door het horen van het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Maar ongeloof komt ook door het tegenovergestelde te horen van wat goed voor je is. Je kunt je geloof bouwen, je kunt je geloof afbreken. Zo eenvoudig is het. En ik merk dat, net als met snowboarden, geloof niet zo hele goede vriend is van twijfel. En dat geloof en twijfel zijn eigenlijk als water en vuur. En als je water en vuur mengt, blijft er uiteindelijk altijd maar één van de twee over. En zo is het ook in je christenleven. Wij christenen proberen soms op een ongepaste manier dingen te vermengen. Weet je, wanneer ik er niet meer uitkom, wanneer ik het lastig vind, stel je voor, ik probeer eens in te geloven, ik loop vast, ik snap het niet meer en de twijfel slaat toe, dan schakel ik over op een component en dat noem ik vertrouwen. Zeg, Heer, ik snap het niet, maar vertrouw u wel. Alsjeblieft, is aan u. En dan gaat de Bijbel, waar de Bijbel van zegt, de rust en vrede die alle verstand te boven gaat, die neemt het over. Zo fantastisch mooi, zoals God het geregeld heeft. Een alternatief is dat je alles afbreekt en afkraakt wat er in je hoofd aan geloof is opgebouwd. Want het dan allemaal niet kloppen volgens je eigen theorie. En dat wordt gevaarlijk. Omdat je de kracht van het leven begint te ontkrachten. En wat God wil is dat je geloofsleven gebouwd wordt door de dingen die je met hem meemaakt. De dingen die je met hem beleeft. En elke keer als ik het ontzettend spannend vind, heb ik een woord van God nodig om te weten wat ik moet doen. En daar luister ik naar, daar hoop ik op. Dat is een moment waar ik zeker wil weten wat ik moet doen. Ik weet nog goed dat ik in India kwam en ik zou gaan preken op een podium. En man, dat was allemaal puinhoop. De hindoes waren zo boos dat ik gekomen was. Die hadden al mijn banners naar beneden gehaald. Het was angstaanjagend, gewoon posters over mijn poster heen geplakt. En tot overmaat van ramp is dit wat er gebeurt. Er komt een officieel arrestatiebevel binnen voor David de Vos. Echt waar. Ik stond op het veld en ze kwamen ermee aangelopen. En ze zeiden, dit is voor jou. Ik zei, wat staat erin? Er staat in, als jij het evangelie preekt, dan word je opgepakt en het land uitgezet. En ik keek de kerel aan. Ik zei, ja, maar ik ben hier naartoe gekomen om helemaal niks te doen. Nee, maar op zo'n moment moet je van God horen. Want wat is wijsheid? Ik kan wel zeggen, ja, wacht eens even, ik zal eens even, dan word je mooi opgepakt, kom je het land nooit meer in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Of zit je in de gevangenis, hè? Dus ik terug naar huis, moet ik van God horen. Bidden, vraag ik ze, Heer, wat moet ik nu doen? Wat is nu wijsheid? En de Heer die sprak tot mij. Handelingen 28 vers 31. En daar stond hij, naar predikte vrijmoedig het evangelie aangaande hen, zonder dat er ook maar iemand het hen belette. En dit is wat er gebeurt. Ik denk, ja, amen. Maar hoe dan? Hè? Ik ga in gehoorzaamheid naar het veld die avond. Ik kom aan. Er staan om en nabij 1500 mensen te wachten met een parapluutje in de regen. Het regende ook nog eens een keer. Ze parkeren mijn auto achter het podium. En achter in het veld zie ik 18 politiemannen met jeeps. Die staan te wachten totdat ik een move maak. Echt waar. En die waren klaar om me in de boeien te sluiten en mee te nemen. Ik sta te ijsberen achter het podium. En op dat moment heb je het woord van God nodig. die geloof geeft in je hart. En de Heer had tegen mij gezegd, Handelingen 28, vers 31, jij gaat het doen. Alleen ik wist nog niet hoe. Dus ik wachtte op een antwoord vanuit de hemel. Bidden, bidden, bidden. Ik zei, Heer, wat moet ik doen? En ineens was het er. Antwoord uit de hemel. God die zei tegen mij, hey, je hoeft helemaal niet op het podium te staan. Je hebt geen microfoon nodig. Weet je wat je doet? Je mengt je onder de mensen. Dus dat is wat ik deed. Ik kwam van achter het podium. Mengde me onder de mensen. Ik ging daar staan. Ik zei, lieve mensen, kom allemaal eens even bij me staan. En al die mensen gingen om me heen staan. En die mensen die vormden een menselijke haag. Waardoor de politie mij niet meer kon zien. En ze geen idee hadden van wat ik deed. In die haag begon ik te vertellen over wie Jezus was. Het was zo ontzettend gaaf. Levens werden veranderd onder mijn eigen ogen, onder mijn eigen handen. Zo dichtbij mocht ik de mensen aanraken, lief hebben, leven meegeven. En weet je wat er gebeurde? Na een aantal dagen hadden die mannen het wel door. Maar dit is wat ze doogden. En dit is wat het plan van God was. Maar het was alleen maar mogelijk door te luisteren, te horen en vervolgens moet je handelen. En dat is vaak wel een beetje een spannend dingetje. All the way. Je kan niet een beetje twijfelen op dat bord. Dan ga je absoluut onderuit. Als ik had gezegd, nou, was het misgegaan. All the way. Gaan. Ik ben ervan overtuigd dat er nog zoveel meer zegen voor je klaar ligt. Als je full speed van die berg durft af te gaan. Alle remmen los. Vol vertrouwen achter Jezus aan. Dat is wat werkt. Real daring faith. Dat is wat God heeft voor ons. Jacobus 1, vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Jacobus 2, vers 17. Zoals ook het met geloof, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Vers 18, die zegt, maar dan zegt iemand, de een die gelooft en die ander doet. Dan zegt Jacobus, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Zonder het lichaam, zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Je kan niet alleen roepen, ja ik geloof. Je kan er niet alleen over zingen. Ik weet niet of u daar ook van overtuigd bent, maar dat heb ik wel. We kunnen de meest uitdagende dingen met elkaar zingen, zolang er maar een leuk melodietje onder zit. En de doden zullen opstaan. Maar ik zal je vertellen, zodra iemand begint te preken en daadwerkelijk begint te bidden voor de doden, zijn we allemaal van slag. Dan denken we, waar heeft die man last van? Doe er maar een leuk melodietje onder. Dan kunnen we het allemaal wat beter aan. Maar als we ons daadwerkelijk realiseren wat we zingen, daadwerkelijk ervoor gaan, dan gaat er een wereld voor ons open. En ik ben ervan overtuigd dat alles wat ik zeg, alles wat ik geloof, dat ik daar ook naar moet handelen in mijn leven en in mijn wezen. En ik moet niet halverwege ergens stoppen, want dan houdt het op. Dan ontkracht ik datgene waar ik mee bezig ben. Dus ik probeer te doen dat wat ik geloof. Dat wat ik hier zeg is wat ik probeer te leven. Ja, tuurlijk, met vallen en opstaan. Maar doen we dat niet allemaal? Ik ga af en toe flink naar beneden hoor van die berg en reken maar dat ik af en toe op mijn bips val. Maar ik ga liever af en toe op mijn bips en dat ik geweldige dingen met God meemaak, dan dat ik eeuwig op dat topje blijf en denk, ja, maar naar beneden ga ik niet. We zingen alleen over de vallei, maar ik ga niet naar beneden. Halleluja. Weet u, er zijn zoveel mooie dingen. En ik denk dat u ze allemaal kunt herkennen. Ik zou echt nog een la open kunnen trekken. Echt waar. En ik overdrijf niet met verhalen waarin ik God heb zien werken. Weet u wat mij gebeurde afgelopen zomer? We hebben regelmatig grote financiële uitdagingen en tekorten. En wat we dan doen is, we schrijven onze partners aan. En ik geloof, je moet altijd een element pakken uit de natuurlijke wereld. En God kan dat dan gebruiken in het bovennatuurlijke enzovoort. En dan zeg ik, joh, dit is de situatie. Mensen beginnen te geven. Maar nu was het tekort zo opgelopen naar om en bij de 20.000 euro. Afgelopen zomer. Had het zijn hoogtij bereikt. Ik zou op vakantie gaan met Joyce en de boys. En man, een knoop zat in mijn buik. Ik had geen geld om mijn personeel te betalen. Geen geld om mijn rekeningen te betalen. En daar zat ik dan. Mocht ik preken op de fantastische Vrij Zijn zomerconferentie. Hier ergens in de buurt, ergens om de hoek geloof ik. In Pagedal. En was voor mij de eerste keer. Twee keer gepreekt op het hoofdpodium. Fantastisch gedaan. Ik heb helemaal niks gezegd over wat ik nodig had. Nul. Alleen God die wist mijn grote probleem. Maar ondertussen handelde ik wel in geloof. Ik bleef geven van wat ik niet had. Ik gaf het weg. Ik zette het apart. Dat niet alleen. Personeel, ik bleef de rekeningen uitschrijven. De rekeningen die je bent, ik zei, hey, we gaan ze betalen. Ze komen aan. En je blijft handelen in geloof, ook al zie je niet wat je daadwerkelijk nodig hebt. Weet je wat er gebeurt? Je zou het bijna niet geloven. Maar de week is voorbij. Ik zit op de tweede rij in de samenkomst. En er komt een man naar me toe. Einde van de conferentie. En hij is aangeslagen. Ik kan het zien in zijn ogen. En in eerste instantie denk ik dat hij komt om te vragen voor gebed. Want ja, dat heb je natuurlijk wel eens. Dat iemand zegt, hey, wil je voor me bidden? En hij kijkt me aan en hij zegt, mag ik je wat vragen? Ik zeg, ja natuurlijk. Hij zegt, kan het zijn dat je geld nodig hebt? Dus ik zeg, ja, ik zeg, we hebben vaker geld nodig. Dus ja, we hebben geld nodig. Hij zegt, om hoeveel gaat het? Ik zeg, ja, dat durf ik niet te zeggen. Want iemand kan komen met een offer van 100 euro, kan een heleboel geld voor iemand zijn. Of zeg het een 1000 euro, dat kan een groot offer zijn. En als ik zou zeggen, nou, doe maar 20.000. We hebben een beetje een gat, zeg maar. En hij zegt, gaat het om een groot bedrag? Ik zeg, ja, ik zeg, het gaat om een groot bedrag. Dus ik zeg, nou kom mee. En ik laat hem wat van mijn werk zien. Hij zegt, je werk interesseert me helemaal niet. Hij zegt, God heeft tegen mij gezegd dat jij en je vrouw geld nodig hebben. Hij zegt, ik heb jullie zien zitten. Hij zegt, ik word zo bewogen van binnenuit. Hij zegt, er is iets wat jullie nodig hebben. Ik zeg, ja. Hij zegt, om hoeveel gaat het? Ik zeg, joh, dat wil ik je niet zeggen. Ik zeg, alleen God weet om hoeveel het gaat. Kijkt hij naar de grond. Kijk me aan. En toen zei hij, klopt het dat jij 20.000 euro nodig hebt? Only heaven knew. Tranen in mijn ogen. Ik zei, Heer, ik zeg, alleen u weet het. En weet je, die aardige meneer heeft het zo gegeven. Zijn vrouw die kwam erbij en ze zei, wat is er lieverd? En hij zei, nou, volgens mij moeten we wat geven. En wat dan lieverd? En hij noemde het bedrag. En toen zei ze, ja, natuurlijk, dat kan ook. Ik denk, nou, halleluja. Weet je, als God begint te werken, dan is de sky is the limit. En ik heb deze dingen niet één keer meegemaakt. Ik zal je wat vertellen. 2 weken geleden gebeurde mij precies hetzelfde. Bam! Ik had niks meer. $30.000 uit Amerika. Om te doen het werk waarvoor God je geroepen heeft. Maar weet je, die dingen zouden nooit komen als ik niet zou wandelen waar ik in wandel. In geloof. Plannende, wetende, God gaat het doen. In geloof. Niet altijd zien, niet altijd snappen, niet altijd kunnen redeneren, maar gaan. En er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, dat zijn zulke mooie verhalen, leuke verhalen voor jou David, maar waarom heb ik nou dat soort dingen nooit in mijn leven? Oh, weet je hoe vaak ik dat gevoel gehad heb? Zat ik in de samenkomst en luister naar iemand, ik denk, dat is mooi voor jou, maar zal ik nog nooit beleven? Weet je wat ik tegen je zeggen wil? Alle verhalen van wat God doet in de levens van andere mensen zijn er niet om je te plagen. Die verhalen zijn er niet om je de ogen uit te steken. Die verhalen zijn er om je uit te dagen. Te geloven dat God voor jou zou doen. Wat hij doet voor iemand anders. Ik ben daar heilig van overtuigd. De Bijbel staat vol. Gods grote wonderen. Waarom? Om ons een lekker visje voor te houden. Zo van, kijk eens even, een leuke worst. Dat was voor vroeger, maar niet meer voor nu. Onzin. Ze staan opgetekend, zodat wij ons uitgedaagd voelen in ons geloofsleven. En zeggen, Heer, u bent onveranderd en dezelfde. En u zult voor mij doen. Ik geloof het. En ook al is de uitkomst anders als ik had verwacht. Ik verbind me door mijn geloof aan wat u heeft beloofd. En nou is er nog een heel stuk waarvan ik nog iets meer zou willen zeggen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik moet de tijd ook een beetje in de gaten houden. Maar in Markus 6, vers 41... wil ik je even mee naartoe nemen. Dat gaat over de vermenigvuldiging. De Heer Jezus die nam 5 broden en 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen. Of staat er, hij zegende de broden, brak de broden, hij begon te vermenigvuldigen. En dat was een soort machine. En voor de ogen van zijn discipelen vermenigvuldigden het brood. En ze waren zo onder de indruk dat ze de manden onder zijn handen hielden. En uiteindelijk hielden ze zelfs 12 manden vol met brood over. Nee toch? Weet je wat er staat? Er staat dat hij het brood in de handen van zijn discipelen stopte. Nou, 5 broden kun je nog wel door 12 verdelen. Ja toch? Dat is niet zo moeilijk. Zet ze neer in groepjes van 100 en van 50. En dit is wat er dan gebeurt. Ik vind het zo mooi. Heb je Petrus, hè? Natuurlijk altijd weer Petrus. Krijgt een stuk brood, kijkt naar de Heer en dan zegt hij dit. kijkt hij over zijn schouder en weet je het zeker? En de Heer Jezus die glimlacht alleen maar. En Petrus die denkt, nou, dit is gewoon echt daadwerkelijk verzoeking, weet je. Dus hij gaat met het eerste stukje brood naar de eerste groep mensen. En dit is wat hij doet. De eerste die er zit, die krijgt maar een heel klein stukje. Want jij moet God natuurlijk niet verzoeken. Hè? Een heel klein stukje, zo. En de volgende krijgt ook een heel klein stukje. Totdat hij merkt dat, hij, dat spul, zegt hij, dat blijft maar gaan. Dus hij begint dat te breken en te doen. En dan roept hij naar de Heer. Heer, moet je nou kijken wat er gebeurt met dat spul? En de Heer Jezus, die staat alleen maar aan. Ik heb het je toch gezegd. Weet je wat ik zo ontzettend leuk vind? Dat de Heer Jezus ervan houdt om het bovennatuurlijke te laten gebeuren in de handen van zijn discipelen. In jou en in mijn handen vertrouwt hij het bovennatuurlijke naartoe. En dat betekent, hij is geen one-man show die al de dingen zelf doet en alleen maar exclusief worden gedaan door wie hij is. Maar hij geeft iets uit handen en dan gaat de kracht ervan uit. Dat is wie Jezus is. Nou staan ze er met hun neus bovenop. Staan ze brood te plukken totdat ze een ons wegen. Hebben ze uiteindelijk 12 manden vol met brood over. En vervolgens gebeuren er een aantal opmerkelijke dingen. Er staat namelijk, daarna gelast de Heer Jezus zijn discipelen de boot in te stappen. In hetzelfde hoofdstuk. En dan komt het moment dat ze tegenwind krijgen. En dan komt de Heer Jezus voorbij lopen over het water. En het is zo grappig, dan staat er, hij was van plan om ze voorbij te gaan. Ze schrikken zo enorm van hem. Hè, dat hij zegt, joh, geen paniek, ik ben het. Dan gaat hij toch maar even naar ze toe. En dan staat er in vers 51, hij stapte bij hen in de boot en de wind die ging liggen. En dan staat er zijn leerlingen, die waren helemaal van hun stuk gebracht. Ik ben ervan overtuigd. Af en toe wil God iets doen dat je compleet van je stuk brengt. Just to make a point. Want wat hierachter staat, er staat namelijk, ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd. Omdat ze hardleers waren. Ze hadden kennelijk dus nog iets gemist. Er was iets wat compleet aan hun voorbij ging. En dat lees je even later in dit moment. En daarmee kom ik tot de conclusie ook van mijn verhaal vanavond. Namelijk in Markus 8 vers 9, dan zijn er ongeveer 4000 mensen. En opnieuw hebben ze 7 manden vol met brood over. En dan staat er in vers 14, dan gaan ze opnieuw een stukje varen. Vers 13, hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. Vers 14, toen de leerlingen waren vergeten, genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwt hen, pas op, hoed je voor het zuurdeesem van de Farizeeën en het zuurdeesem van Herodes. Jezus zit nog op cloud 9 met zichzelf en zijn onderwijs. En hij zegt, jongens, pas op voor de Farizeeën en dit en dat. En dan staat er in vers 16, zij hadden het er met elkaar over dat ze geen brood over hadden. Niet genoeg, 1 stukje maar. En staat er in vers 17, toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen maar zien niet. Jullie hebben oren maar horen niet. Weten jullie niet meer hoeveel manden stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? Ja, 12, zeiden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? Ja, 7, antwoorden ze. Toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Waar had hij het over? Was hij boos? Dat is een jongens, hoe kan je nou 7 manden brood, 12 manden brood, vol brood. En dan gaan we een stukje varen en dan neem je maar 1 brood mee. Come on. Was hij daar zo boos over? Nee. Weet je wat hem zo hard geraakt? Hij zei, je hebt gezien wat ik deed voor de massa. Je hebt met je eigen ogen en handen gezien waartoe ik in staat ben. En we hebben geen moeite om te geloven dat God het voor een ander wil doen. Natuurlijk voor de menigte. Natuurlijk voor Afrika. Natuurlijk voor arme landen. Daar waar mensen niet hebben. Ja, maar natuurlijk voor al die mensen die zo aan het roepen zijn. En dan, dan hebben we ons eigen stukje brood. Zitten we in ons eigen bootje. En ineens is alles weer zo normaal. En beginnen ze te discussiëren. En ze zeggen, ja, maar dit is niet genoeg. En we zijn met 12. En we hebben maar 1 stuk. En het is niet voldoende. En het is het element geloof. Geloof jij echt dat wat God kan doen voor iemand anders, wat God kan doen voor een David, voor een Lodewijk, voor wie dan ook hier voorbij komt die iets vertelt, dat het geen exclusieve lievertjes heeft, maar dat hij principes heeft in zijn koninkrijk waarmee hij werkt, waar jij je aan kan verbinden, doordat je gelooft en zegt, oh God, U bent voor mij dezelfde. Onveranderd. En of ik het nou zie zoals ik denk dat ik het zou zien. Ik verbind me aan wat u heeft gezegd. En er komt zo'n ontzettende vreugde en vrede in je hart wonen. Als dat je je nooit had kunnen voorstellen dat er ooit binnen zou komen. Ik ben ervan overtuigd, lieve mensen. Dat als wij als gemeente stoppen te kijken naar ons eigen stukje brood alleen maar. En wat allemaal niet kan. En wat we allemaal niet snappen en wat we allemaal niet. Maar dat we de verhalen gaan lezen en beleven. Met elkaar delen als een uitdaging. En zeggen, God zal soortgelijke grote dingen doen in ons midden. In mijn leven. Want hij is onveranderd en dezelfde ook voor mij. Nou, als je je geloofsleven wil voeden, moet je het eten geven. Dat is zo belangrijk. Luister naar het woord van God. Studeer het woord van God. Laat je vlammetje niet doven. Laat niet te veel toe van twijfel. Weet je, twijfel hebben we allemaal. Ik heb ook twijfel. Maar een van de beste dingen die je kan doen met twijfel, is twijfel aan je twijfel. Dat is eigenlijk alles. En ga van die berg af. Pak het snowboard des geloofs. En probeer eens naar beneden te scheuren. En probeer eens onbevangen er opnieuw weer in te staan. Ook al snap je niet altijd alles. Denk eens aan Rahab. Haar waardeloze leven had maar één moment nodig. Om zich te verbinden aan Gods hogere plan. Dat ze zei, ik geloof dat God gaat doen wat niemand anders kan en snapt. Dat is waar ze mee begon. En ik wil je uitdagen. Dus je kan je hele leven in de kerk zitten. En je kan 100 verhalen horen. Over wat God allemaal heeft gedaan. Bij hem, haar, zij of hen. En dan ineens dan komt het dichterbij. Jouw geloofsleven. Ik wil afsluiten met de volgende gedachte. Ik ben net als ieder ander mens. Met fouten. Niet perfect. En vragen. En als je mijn leven hoort, dan kun je denken, nou, dat is spectaculair. Dat zou ik ook wel eens mee willen maken. Maar om eerlijk te zijn, kan ik me altijd nog wel weer iemand voorstellen die nog spectaculaire dingen meemaakt als dat ik meemaak. En zo wil ik dan graag weer zijn. En ik zou je eerlijk zeggen, dat houdt nooit op. Totdat jij ophoudt. Hoor je wat ik zeg? Je kunt altijd bezig zijn met een ander. En wat die heeft. En wat jij niet hebt. Maar al heb je wat hij nu heeft. Over 10 jaar. Dan zal er altijd iemand zijn. Die nog veel meer heeft. Het is een zaak van je hart. Dat je niet moet willen verlangen. Wat God niet heeft voor jou. Kijk, de manier waarop iemand. Laat het je triggeren. Laat het een zegen zijn. Laat het tot voorbeeld zijn. Maar jaag niet de dingen na. Jaag de God na die de dingen doet. En probeer rust en vrede in je hart te creëren. Met de dingen zoals hij ze leidt in je leven. Weet je, ik dacht altijd dit. Als ik de les geleerd heb, dan hoef ik hem niet nog een keer te leren. Jammer joh. Ik dacht, ik leer de les en dan word ik gepromoveerd en dan komt hij nooit meer voorbij. No way. Weet je waar ik achter kwam? De lessen komen altijd terug. Alleen vaak veel groter. En veel moeilijker. Maar omdat ik het geleerd heb in het klein, weet ik, oh ja. Zo ging ik er toen mee om. Nu moet ik het wat groter toepassen. En over weet ik het hoeveel jaar komen diezelfde principes weer terug. Principes van gehoorzaamheid, eerlijkheid, doorzetten, volharden, liefhebben, onvoorwaardelijker voor iemand zijn. Al die dingen blijven terugkomen. Dus het heeft geen nut om ervoor weg te rennen. Je moet er doorheen. En hoe doe je dat? Nou, dat is heel makkelijk. Geloven dat God je de kracht geeft te doen wat hij van je vraagt. Makkelijk, hè? Maar ik zal je zeggen, het is waar. Ga bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken. Dat u nooit iets van ons zou vragen. Waarvan u bij voorbaat al weet dat wij het niet kunnen. En toch is dat vaak zoals wij ons voelen, Heer. Dan denken we, Heer, hoe kunt u dat nou vragen? Want ik vind dit zo moeilijk om te doen. U daagt mij uit tot deze geloofsuitdagingen. Maar dit en maar dat. Heer, maar als u iets van ons zou vragen. Wat wij niet kunnen, Heer. Dan zou u niet weten hoe wij in elkaar zitten. En dat is niet waar. Wat u ons voorlegt, is waarvan u weet dat we het kunnen door de kracht van uw Zoon Jezus. En ik wil u vragen, Vader in de hemel, of u door uw Heilige Geest op dit moment, vanavond Heer, in ons geloofsleven opnieuw, dat vuur wil aanwakkeren in ons binnenste. Vader, ik wil u vragen om door uw Heilige Geest te bewegen in ons midden. En datgene wat voor ons zo onmogelijk lijkt, opnieuw te laten zien, Heere God. Dat misschien de uitkomst anders is dan dat wij dachten dat het zou zijn. Maar dat er door uw Heilige Geest zoveel mooie dingen in beweging komen. Dat wij zeggen, Jezus, ik geloof. Jezus, ik vertrouw. Heer Jezus, het is zoals u bent, het is zoals u wil en ik wil achter u aan. En weet u wat ik doe? Ik doe het stapsgewijs en ik doe het beetje bij beetje. En langzaam maar zeker word ik er steeds beter in en ontdek ik steeds meer van wie u bent. En zie ik uw grote kracht en mag ik zien dat u niet alleen een ander wil zegenen en de mensen over de hele wereld in Afrika, maar dat u zorgt en geeft om mij en om wie ik ben. Je bent waardevol voor God. Rahab was waardevol voor God. Maar wat is het verschil tussen Rahab en zoveel duizenden andere prostituees die vandaag de dag aan het werk zijn? Rahab verbond zich met God door te geloven dat zijn plan een beter plan was. Vader in de hemel, daag ons uit, Heer, om opnieuw u te geloven. Vader, daag ons uit om u daadwerkelijk te vertrouwen. Vader, daag ons uit. Vader, daag ons uit dat ons geloofsleven zal leven en dat de kracht vanuit gaat. In Jezus' naam.